Welkom bij Verlies op school. Een podcastserie over hoe om te gaan met verlies in en buiten de klas. Presentatie Heidi van den Hout.
Welkom, meneer Kersje, hier in de Brabantse. Een van de podcastseries die ik heb, heet Verlies op school. Ja. En vandaag heb ik de eer met u te mogen praten over uw ervaringen. En zou ik graag wat tips van u willen voor samen met de luisteraars te kijken wat we daarmee kunnen. De aanleiding is, ik heb jarenlang gewerkt op school en op een hogeschool. En toen ik ging solliciteren, zei ik van, ik wil studenten levenslessen meegeven. Toen zeiden ze, nou Heidi, dat is wel hoog gegrepen. Want ik dacht, meneer Kersje, ze kunnen heel veel leren uit de theorie. Maar als je het hebt over verlies, verandering, veerkracht, hoe mooi zou het zijn als we dat studenten mee kunnen geven? Want dan hebben ze voor hun hele leven lang hebben ze wat in die rugzak. Dus ja, ik geloof niet meer in sprookjes. Het leven is niet altijd leuk. En hoe mooi zou het zijn hoe we daar onze studenten op kunnen voorbereiden? En nou zit u tegenover mij. En nou kan ik gewoon daar nu de vraag stellen van, goh, als ik nou de drie woorden zeg, hè, van verlies op school, wat komt er dan bij u op, hè, als ik zo in uw hoofd zou kunnen kijken? Wat?
Ik heb ooit boven een school het opschrift gelezen, en het was in het Latijn, ja. Maar ik zeg het in het Nederlands, niet voor de school, maar voor het leven leren wij. Als dit de opdracht van een school kan zijn, van te leren voor het leven. En pas op, voor het leven heb je niet alleen academische kennis nodig en intellectuele groei, maar mensen leren als mens voor het leven, dat heeft heel veel betekenen. Dit is eigenlijk de fundamentele opdracht van een school en daar hoort om en met verlies en verdriet erbij, want het heeft te maken met de kern van leven. En het staat eigenlijk om de hoek in ieders leven. Ook kinderen ontsnappen daar niet aan. In een van mijn boeken heb ik gezegd, mijn eerste levensles over verlies en verdriet beschreven. Dat was de eerste dag in het eerste jaar van de basisschool. De meester zei, ik zal jullie straks vragen van allemaal jullie naam te vertellen en iets over jezelf te vertellen, want ik wil jullie leren kennen. Maar één iemand moet niets over zichzelf vertellen, want die ken ik eigenlijk al een jaar. Die heeft al eens een jaar bij mij in het eerste jaar van de basisschool gezeten. En dat is José hier op de eerste bank voor mij. Elk jaar kies ik iemand uit die weet waar de boeken en de schriften liggen, die weet wat we nodig hebben voor het volgende vak, die weet waar er krijt moet gehaald worden als ik geen krijt meer heb om op het bord te schrijven. En dat is iemand om mij te helpen. Daarom zit hij hier op de eerste bank recht voor mij, dat hij meteen ziet als ik iets nodig heb. En we keken allemaal vol bewondering naar José op die eerste bank. In onze ogen was dat de hulpmeester van de klas. Aan hem konden we iets vragen als de meester niet in de buurt was. In werkelijkheid was José een jongen die maar moeilijk kon volgen, en daarom de eerste klas moest overdoen. Een moeilijke ervaring voor kinderen die het meemaken. Zien al hun vriendjes vertrekken naar de volgende klas en ze blijven alleen achter. En vaak worden ze niet zomaar opgenomen door de kinderen die elkaar al kennen van het vorige jaar. Maar door de warmte waar die meester die jongen introduceerde aan ons, had hij meteen een centrale plaats in de klas. Als ik terugdenk aan het eerste jaar van mijn basisschool, daar ligt ondertussen meer dan 65 jaar achter mijn rug. Dat is de enige naam vanuit die eerste klas die ik nog ken, na zoveel jaren.
Kijk.
En pas op, kinderen komen naar school. Je moet je eens de vraag stellen van, gisteren hebben die kinderen gehoord dat papa en mama uit elkaar zullen gaan. Hoe kunnen die zich concentreren de volgende dag op die les van aardrijkskunde en geschiedenis? Of mama heeft een zware depressie. Of papa is zijn werk verloren. Allemaal heel moeilijke situaties. En ik heb het nog niet alleen over sterven, maar ik heb het dus over alle mogelijke verlieservaringen. Als je in een klas zou kijken wat er op een jaar gebeurt, in één klas, één voor één bij de kinderen nagaat, wie er met belangrijke verlieservaringen is geconfronteerd worden in de klas, dan schrik je wel even als je de inventaris zou opmaken. Ik vraag dat vaak als ik een studiedag geef voor mensen in het onderwijs. Stel je eens voor, de klas waar je het meest frequent in komt. Overloop nu in gedachten eens de leerlingen. Stel je eens de vraag, in het laatste jaar, Wat hebben die leerlingen meegemaakt? Of welke leerling een verlieservaring meegemaakt? Dan schrikken ze elke keer hoeveel dat het er zijn. En ze weten er nog maar de helft.
Ja, kun je nagaan.
Ja.
Kun je nagaan. Wat is, meneer Kersje, de belangrijkste boodschap? Hè? Als je in één zin de belangrijkste boodschap zou mogen overdragen aan alle mensen die werken in het onderwijs. Wat ze zouden moeten weten over verlies?
Omgaan met verlies moet de ethos van de school zijn. Moet eigenlijk, want het heeft te maken met liefde en met verbondenheid. Je voelt verdriet als je geconfronteerd wordt met het verlies van een dierbaar iets of een dierbaar iemand. Dus verdriet heeft te maken met liefde en verbondenheid. En als wij willen werken aan een verbonden samenleving, dat is toch wat elke school eigenlijk voor ogen heeft. Verbondenheid in een school, maar ook verbondenheid leren aan mensen. In die samenleving, dan moet je mensen leren omgaan met verlies en verdriet.
Wat is daarvoor nodig?
Er is voor nodig dat op de eerste plaats leerkrachten niet alleen gevormd worden in het vak dat ze komen doseren, maar dat ze gevormd worden om mensen te leren leven. En ik geef heel concreet, die wiskundeleraar die voor de klas komt te staan, bij die kinderen in het beroepsonderwijs, die eigenlijk tot 18 jaar moeten studeren, maar ze hebben daar wel geen zin in, zijn niet zo gemotiveerd. Als die leraar kan de klas binnenkomen en kan zeggen, ik heb gisteren mijn moeder van 84 jaar begraven, met die ene zin leert hij misschien aan die leerlingen meer dan met 20 uur wiskunde. Zo, de wijze waarop dit ook bespreekbaar wordt in een school. Ik weet dat als wij 40 jaar onze middelbare school achter de rug hadden, hadden we terug een reunie met onze klas van 40 jaar geleden. En één les had iedereen nog onthouden. En dat was een les Grieks op een donderdagmorgen. Onze leraar werd vader. Hij werd voor de eerste keer vader en liep huppelend door de klas. En wij werden allemaal een beetje mee vader met hem. En zijn dochter werd geboren, Beatrice. En wij waren allemaal mee blij met hem. En wij hadden als kinderen toen van 17 jaar een driewielerfietsje gekocht.
Oh.
Voor dat kind, voor een pasgeboren kind. Oh. Een driewielerfietsje moet je indenken. Ja. En ik moest dat aan de leraar geven.
Ja.
En ik kwam dus 3 dagen later terug voor de klas staan. En ik was de enige intern van de klas. Ik had dat moeten binnensmokkelen, want dat mocht niet een cadeau geven aan een leraar.
Mm-hmm.
Maar ik had dat binnengesmokkeld, in de school de poort open gedaan voordat de directeur aan het bord. En ik zat met die doos, met dat driewielenfietsje in de kast. En ineens, akelige stilte.
Mm-hmm.
We hadden van die leraar Latijn en Grieks. De eerste uur Latijn, tweede uur Grieks. En de directeur kwam de klas binnen. Hij kwam een uur Latijn geven, want hij zei, de leraar komt een uur later, omdat hij nog maar pas vader geworden is. Ik heb een uur lang met dat fietsje in die kast gezeten. En gelukkig ging hij na een uur weg en kwam onze leraar binnen, maar de stilte werd nog akeliger.
Ja.
Blijkbaar was het kindje van onze leraar 2 dagen na de geboorte gestorven.
Zo.
Maar dat had hij niet gehoord.
Mm-hmm.
En ik zat met dat driewielerfietsje in die kast. En wij zagen van, oei, er is hier iets aan de hand.
Ja.
En toen zei hij dat zijn kindje gestorven was.
Ja.
En ik zei, ja, we hadden een fietsje gekocht voor haar. Ik zal het je toch maar geven, dan heb je toch iets.
Wow.
En de tranen stroomden bij die leraar. Hij zei, och, het zal in onze woonkamer staan. En mijn vrouw zal er zo blij mee zijn, zei hij. En de boeken van Grieks zijn niet open geweest.
Nee.
Maar hij vertelt over de geboorte van zijn dochter, hoe zijn dochter gestorven is. Ik vind dat de les waar ik meest geleerd heb in heel mijn middelbare school. En daarmee zeg, het is eigenlijk verweven met het leven.
Ja.
En wat men daarmee doet, wat men aan jongeren meegeeft, op die momenten, is eigenlijk heel cruciaal. En pas op, het kan in elk... Ik geef nu een dramatisch iets, dat kind van die leraar dat sterft. Maar als ik zo terugkijk in de loop van die dingen. Ik weet nog, als ik in het 3e jaar van de kleuterschool zat, als kind van 5, 6 jaar, dat de pastoor een kind uit de klas kwam halen 4:15 in de namiddag, omdat een hooiwagen gekanteld was en de moeder was daaronder terecht gekomen. Was gestorven. Ik herinner me, ik zie dat nog voor ogen bijna, hoe diep indruk dat het op mij gemaakt heeft in de kleuterschool. Ik herinner me nog hoe dat in de middelbare school een jongen verongelukte met zijn fiets de eerste vrijdag van oktober. Ik ga het nooit vergeten. En als ik naar mijn eigen kinderen kijk, als mijn kinderen uit de basisschool kwamen, als ze alle drie heel nauw met verlies en verdriet te maken gehad. De vader van de beste vriendin van mijn jongste dochter was aan kanker gestorven toen ze in het derde jaar van de basisschool zat. Ik ben me daar gaan afscheid nemen van die overleden vader. In de klas van mijn zoon is de moeder van een meisje waarmee hij altijd samen op de eerste plaats van de klas, de twee eerste in uitslag in de klas, de moeder van de meisje is onder een tractor verongelukt. En toen mijn andere dochter in het zesde jaar van de basisschool zat, is een meisje van haar klas aan een hersentumor gestorven. Dus mijn drie kinderen hadden naast het verlies van hun grootmoeder in de familie, waar ze ook nauw bij betrokken waren, maar in de klas daarmee geconfronteerd worden. Dus scholen hebben daar sowieso mee te maken.
Ja. Ja. En als je zo aan het vertellen bent, dan denk ik, wat een levenslessen kunnen we kinderen dan al meegeven?
Ontzaglijk veel levenslessen kan je. Dat verdriet tot het leven behoort. En je kan kinderen ook leren wat dit met mensen doet. Hoe ze daarmee kunnen omgaan. Wat dit teweeg brengt in een gezin. En men kan kinderen laten vertellen daarover.
Dus eigenlijk als u zo aan het vertellen bent, denk ik, dan zouden in alle opleidingen, hè, waar docenten worden getraind en opgeleid, de leerkrachten van de basisschool, eigenlijk in al die opleidingen zou er een vak verlieskunde.
Verlieskunde moeten zitten.
Dus, ja.
Moest ik minister van Onderwijs zijn, zou het vanaf de kleuterschool tot met de universiteit een vak worden.
Ja.
En ik weet nog dat ik ooit, toen Frank van den Broeke, die nu onze minister van Volksgezondheid is, is ooit minister van Onderwijs geweest. En ik kwam mij spreken op een symposium en ik kwam daar ook spreken over verlies, rouw in de school. En ik zei dat toen ook. En Frank zat op de eerste rij als minister van Onderwijs. En hij zei achteraf, maar nu, weet waar het mij het aan doet denken wat je zegt? Toen ik in de middelbare school zat, is mijn oudste broer, die het eerst die geneeskunde studeerde, na een korte ziekte overleden. Op school hebben ze nooit beseft dat mijn broer gestorven was. Mm-hmm. Als er al eens iets over zijn, zijn ze, Frank, en nu is het nu met uw mama. Komt ze het wat te boven. Mijn mama had voor de school een zoon verloren. Ja. Maar niemand in de school besefte dat ik een broer had verloren. Ik kon me moeilijk concentreren. En mijn pijn van mijn verdriet kwam in boosheid naar buiten. Ik zat de klas opstellen en ik werd aan de deur gegooid in het college. Ik werd gestraft. Niemand kon daar dus blijkbaar mee omgaan in de school. Je hebt eigenlijk wel gelijk, zei hij.
Ja, dus eigenlijk zegt hij van dat opstandig gedrag, daaronder ligt gewoon verlies en eenzaamheid. Ja. Het eenzaam, het verlies.
En als je ook kijkt, bijvoorbeeld, pak eens een specifiek onderwerp uit, zelfdoding. Je kan je geen school indenken waar verkeersveiligheid geen onderwerp is, omdat kinderen sterven in het verkeer. Maar sterven meer jongeren en kinderen door zelfdoding dan in het verkeer vandaag. En dat is een taboe onderwerp. En men zegt, ja, je moet kinderen op het idee niet brengen met over zoiets te praten. Maar ze hebben het idee, blijkbaar. Want het is doodsoorzaak nummer 1. Dus je kan hen van het idee afbrengen met er iets mee te doen. En ik geef vaak een frappant voorbeeld. Het is woensdagmiddag. Een jongen van 14 jaar haalt zijn fiets uit de trek en zegt tegen een meisje naast hem dat hij verliefd is op haar. De meisje staat er wat onhandig bij, die jongen ook. Ja, wat moet ik daarmee, zegt ze. Het is echt waar en het is al heel lang, ik heb je nog niet durven zeggen. En de meisje zegt, ik zie dat niet zitten. En de jongen, ja, wat moet ik dan als je dat niet ziet zitten? Terwijl ze op haar fiets springt en haar tas op haar rug doet, zegt ze, hang die op. En ze rijdt naar huis. Om 4:00 heeft die jongen zich opgehangen aan de stijlen van zijn stapelbed. Tussen 12 en 4:00 vindt de politie op zijn gsm een berichtje van iemand van zijn klas. Alec, hebt u nu al opgehangen? Vriendelijk bedoeld door die jongen. Maar had hij nu een berichtje gestuurd naar een leraar of naar de directeur van de school, of naar die ouders, dan was die jongen niet dood geweest. En men moet eigenlijk jongeren leren hoe ze mee kunnen omgaan. En moet je voorstellen wat er gebeurt in zo'n klas. Enkele jongens hebben dat gehoord, wat er in zo'n klas gebeurt, ja, met dat meisje die gezegd heeft, hang je op. Hè. Die jongen was de lieveling van iedereen in die klas. Ik heb onmiddellijk toen dat hoorde, de directie van die school gebeld, zoekt die ouders van dat meisje op en dat meisje en zegt dat het niet haar schuld is. Hè. Ja. Dat ze niet verantwoordelijk is daarvoor. Hè. Want anders is zij het volgende slachtoffer in die school. Hè.
Juist.
Ik hoor een meisje zeggen van 15 jaar, haar zus is gestorven. En dat meisje zegt, ik kan nergens terecht. Thuis zitten mijn ouders vol verdriet. Op school weten de andere kinderen niet hoe ze mee moeten omgaan. En mijn leerkrachten zwijgen erover. Ik kan nergens bij iemand terecht.
Hoe eenzaam.
Ja, ja. En pas op, ik versta ook, ja, ik versta ook leerkrachten. Hè. Ik was ooit... de eerste keer dat ik over dat onderwerp sprak, dat is jaren geleden, was voor de godsdienstleerkrachten van het bisdom Mechelen-Brussel. Het ging door in een school in Everlee en de directeur van die school zei, het is woensdagmiddag, ik zou eens naar u willen luisteren, maar ik moet mijn achterstallig administratief werk inhalen. Maar ik vertelde een voorbeeld en ik zag hem achteraan de zaal staan klaar om te vertrekken. En hij bleef even luisteren. En daarna maakte hij aanstalt om te vertrekken, maar ik vertelde een volgend voorbeeld en nog een voorbeeld en hij bleef staan. En anderhalf uur later stond hij er nog.
Zo.
En ik zei, je moest toch gaan werken? Ik kon niet naar mijn bureau gaan, want alles wat je vertelde is zo relevant voor een school. Je moet dit voor al mijn leerkrachten komen doen. Hij was de grootste school van Vlaanderen. Maar ik hoorde er niks meer van. En 5 weken later kom ik hem tegen. En hij zei, ja, ik heb dat voorgesteld, maar ze vonden het toch een beetje een moeilijk onderwerp. En toch niet zo prioritair. In een school, ik heb het hen maar niet in de keel geduwd, zei hij. We worden er toch niet zo frequent mee geconfronteerd. Dat was de zaterdag en de maandag, na dat weekend, eerste dag van de krokusvakantie, stond frontpagina's van de kranten, man doodt vrouw en 2 dochters met bijl en pleegt daarna zelfmoord. Die 2 dochters waren leerlingen van zijn school. Ik heb toen met hem in die vakantieweek een programma opgemaakt hoe ze met de school daar zouden mee omgaan. En hij zegt, er moet aan elke ingang van uw school iets te zien zijn. Een brandende kaars, een foto of een tekst. In alle klassen vanaf de kleuterschool tot het regentaat moet het eerste uur verteld worden aan de kinderen, dit heeft zich voorgedaan. Ze moeten correcte informatie krijgen en moet geluisterd worden naar hun vragen en naar hun emoties. Je moet een leraar voor elke klas hebben die in staat is om daarmee om te gaan. Ja. We kunnen in deze week daarvoor trainen en daarvoor vormen. Niemand moet dat doen die het niet kan, maar elke klas moet dit aan bod komen. En alle leerlingen moeten een brief meekrijgen naar huis 's avonds voor de ouders, waarin staat van kijk, dat heeft zich voorgedaan. Zo zijn we daar op school mee omgegaan. Daar kunnen uw kinderen terecht of daar kunnen jullie terecht als je verdere vragen hebt. Ineens was dat de warmste school van heel Leuven door de manier waarop ze ermee omgaan. En in al mijn zorgvuldigheid had ik toch nog iets vergeten. Die 2 meisjes kwamen met de fiets naar school vanuit een gemeente Linde, 10 kilometer van Leuven. Met een groep van 25 kwamen ze samen naar de school en ze verdeelden zich over 5 scholen in Leuven. In die school was men daar behoorlijk mee omgegaan. In de andere school hebben we niets gedaan. In een van die andere scholen zat de vriend van de oudste meisje. En daar was men gewoon overgaan tot de orde van de dag. Dan had men daar niet bij stilgestaan. Ik dacht, in al mijn competentie, ik had veel verder moeten denken dan alle klassen van die school, maar aan de andere scholen, aan de jeugdbewegingen, aan de sportverenigingen waar die kinderen in zitten. Maar wat wordt daarmee gedaan?
Want het heeft zo'n impact zo'n impact. Gaat
en wat je doet
verder.
Op dat moment, leert gen iets voor het leven.
Ja.
En als niemand daarmee bij stilstaat in die andere school, wat leer je dan? Bij zo'n ingrijpende ervaring sta je niet meer stil.
Nee.
Terwijl je kan ook leren hoe je aandacht hebt, correcte informatie heeft. En pas op, het is heel moeilijk. Hè? Ik was in een school gaan praten voor ouders en leerkrachten over dat onderwerp. En een jaar later doet ze in de gemeente een gezinsdrama voor. Een vrouw krijgt 's morgens bericht van haar man dat hij de echtscheiding heeft aangevraagd. En ze stuurt mij naar ontreddering en is een misberichtje terug. Je moet niet denken dat je de kinderen van mij zult afnemen. Ik zal wel zorgen dat dat niet gebeurt. En ze sluit haar 3 kinderen op in het tuinhuisje, in de tuin, en steekt dat tuinhuisje in brand. Die 3 kinderen gingen naar die school waar ik een jaar tevoren nog had gesproken en pleit. Kinderen hebben recht op correcte informatie. En de directie en de leerkrachten zitten samen van hoe gaan we dat aan de kinderen vertellen. En ze spreken af dat ze aan de kinderen gaan vertellen dat er bij die mensen in de tuin een grote brand is uitgebroken. Dat de kinderen aan het spelen waren in die tuin, in de buurt van het tuinhuisje. Het tuinhuisje in brand is gevlogen. Dat de 3 kinderen waarschijnlijk ernstig verbrand en misschien wel dood zouden zijn. Dat is de versie die men aan de kinderen vertelt. Kleuterschool en basisschool. Op de speelplaats zeggen de kinderen aan elkaar, onze juffen zijn dikke leugenaars. Dat is niet waar. Die mama heeft haar kindjes in de fik gestoken. En de leerlingen waren heel druk onder elkaar, maar konden bij hun leerkracht niet meer terecht.
Nee.
Want de leerkrachten de waarheid niet verteld hadden. En dat toont van, men moet eigenlijk kinderen de waarheid vertellen.
Ze zijn erbij.
Ja, ze zijn erbij.
Ja. Ze niet praten over en ook praten
en
met.
En de vraag zijn scholen vandaag daarvoor toegerust? Hè?
Ja.
En ik hoor prachtige voorbeelden van hoe men op scholen daarmee omgaat vandaag. Maar ik hoor af en toe ook schrijnende voorbeelden die zich niet aan mogen voordoen. En het moet eigenlijk in het ethos van een school zitten. We moeten daarmee bezig zijn.
Ja. En luisteraars, als jullie nu zien hoe meneer Kersje zich... non-verbaal en verbaal, u bent ook zo overtuigd daarvan. Hè? Dat zie ik aan heel uw houding, uw beweging. Is er nog iets, want we gaan naar de afronding toe van deze podcast, dat u zegt van nou, dat wil ik eigenlijk alle luisteraars meegeven?
Wel, heel vaak zegt men van, ja, ik ben wiskundeleraar, of ik ben dit, of ik ben dat. Hè? Maar in elk vak doen zich momenten voor waarop je daarmee kunt worden geconfronteerd. Een kind dat binnenkomt in de klas, waarvan je weet, het heeft zich daar iets voor gedaan. En moet je dat dan publiek altijd... sta er even bij stil. Geef daar even aandacht aan. Ik heb heel veel geleerd van mijn leerlingen toen ik zelf begon les te geven, pas afgestudeerd in een verpleegsterschool in Brussel. En ik kwam er 1 dag in de week... De donderdag had dat het grote voordeel, ik gaf 1 uur les in elke klas psychologie, dat het grote voordeel, het feit dat ik er maar 1 dag in de week was, dat ik meer wist vaak van de leerlingen dan degenen die er elke dag waren.
Ja.
Want er werd mij allerlei toevertrouwd, maar ze wisten, de volgende dag is hij toch weg en dat blijft discreet in de school.
Ja.
En dan wist dat er iemand het moeilijk had, want ik hield die tijdens mijn les in de gaten en ik dacht, ja, die is er met haar aandacht niet bij. En als de les gedaan was, wat deed ik? Ik probeerde in de buurt van die leerling te komen en ik stelde een paar geïnteresseerde vragen. Annemie, op welke stage sta je op dit moment? Is het een moeilijke stage? Of is het boeiend? Moet je het weekend werken? Of mag je het weekend naar huis? Verpleegkundigen hadden toen ook nog weekendstages. Ik stelde gewoon een paar geïnteresseerde vragen. Een paar seconden maar, want die leerling ging naar haar volgende opdracht. En ik moest ook mijn volgende les gaan geven. Gewoon in het wisselen van lokaal. Meer niet. En zo onopvallend mogelijk. Wat stelde ik vast? Dat 's avonds, of enkele weken later, als ik door die donkere lange gang naar huis ging, ik vaak die leerlingen in een hoekje vond in die gang, van rond dat uur moet hij hier passeren, misschien heeft hij wel even tijd voor mij. Even onopvallend als ik op hun pad was geweest, stonden ze op mijn pad ergens, in de hoop dat ik wel even tijd zou hebben voor hen. Allee, en dat is, je moet het eigenlijk in je ogen nemen. Een meisje zei, we krijgen zo vaak een brief mee naar huis. Geachte ouders. Mijn moeder is gestorven toen ik 13 jaar was. En toen ik 17 was, kreeg ik weer zo'n brief. En met mijn biek die is doorstript, weet ze nu nog niet dat ik geen ouders heb, maar enkel en alleen mijn vader. Moet die leerkracht dan voor elke leerling een aparte brief maken? Nee, dat is niet nodig. Maar gewoon, als hij dat afgeeft, even zeggen, Mirjam, voor u is het, voor uw papa alleen, in een rustige manier, zodat dat voelt. En de wijze waarop hij aankijkt in de ogen op dat moment, dat is voldoende. En die heeft het begrepen.
echt een verbinding maken, noemen.
Staat men erbij stil als men de eerste dag vraagt van een document in te vullen, naam en beroep van vader, naam en beroep van moeder. Bij die kinderen, wat doet men als men op dat document ziet van een van die ouders is er niet meer?
Ja. Ik herken het en ik vind het eigenlijk wel een mooie afsluiting. Ik heb ook vaker voor onze dochter dit soort formulieren moeten invullen. En dan staat er inderdaad beroep vader, ja, mijn vader is overleden. Dus voor mij is nu ook wel de cirkel rond van dit interview, omdat ik ook uit eigen ervaring weet en dat van heel veel mensen heb gehoord hoe pijnlijk en hoe verdrietig het kan zijn. Dus ik wil me er ook echt voor inzetten en ja, nogmaals tof dat u hier was om aandacht te hebben voor verlies en omgaan met verlies, ook op scholen. Dank u wel, meneer Kersje.
Je hebt geluisterd naar een aflevering van de podcastserie Verlies op school. Voor meer informatie of als je wilt reageren, ga naar bronvanbetekenis.nl.